Welkom bij de Social Impact Show. De Social Impact Show is de podcast van Stichting Wakibi, verstrekker van microkredieten aan ondernemers in ontwikkelingslanden. In deze podcast spreken vrijwilligers van Wakibi met bekende en minder bekende Nederlanders over social impact. Wat verstaan zij onder social impact? En hoe maken zij social impact? Raak geïnspireerd door hun verhalen, visie en ervaringen. Hallo en welkom bij deze aflevering van de Social Impact Show. In deze podcast spreek ik met Marius Appelman, oprichter van de reisorganisatie Rikscha Travel. Volgens Marius gaat het meer om de reis zelf dan de uiteindelijke bestemming en dan ook nog op een zo duurzaam mogelijke manier. Ik ben Esther van der Stegen, vrijwilliger bij Wakibi en neem jullie graag mee in de wereld van Marius. Nou, Marius, welkom.
Ja, heel leuk om hier te zijn. Ik heb nog nooit zo'n podcast gedaan, dus ik vind het heel leuk om hier eens aan te proeven en kijken hoe het gaat.
Nou, wat leuk. Nou, welkom. Dan ga ik meteen maar met mijn eerste vraag beginnen. Want het lijkt mij, in ieder geval vanuit mijn point of view, de droombaan der droombanen. Want ooit begin je met reizen en denk je, hier wil ik mijn werk van maken. Tenminste, zo denk ik dat het zou gaan. Je gaat op zoek naar de mooiste plekjes en avonturen. Maar is Rikscha Travel ook zo ontstaan?
Ja, voor een deel wel. Het was eigenlijk voor een deel dat ik echt iets heel anders wilde gaan doen met mijn leven. Dus ik werkte bij een Amerikaans bedrijf. En ik vond die manier van omgaan met mensen in dat bedrijf vond ik eigenlijk helemaal niet geschikt. Dus ik zocht eigenlijk naar iets anders. En ik had heel veel gereisd. Ik had heel veel passie opgebouwd voor reizen met een backpack naar verre landen die bijzondere culturen hadden. Dus ik dacht, als ik daar nou iets mee kan doen, en ik stap helemaal uit die omgeving van dat vorige bedrijf, wat in de IT zat, het Amerikaans bedrijf, dan zou dat wel eens een heel ander pad voor me kunnen bieden.
Mooi. Ik heb op jullie website gelezen dat jullie geen reisorganisatie zijn, maar meer dan een reisorganisatie. Ik ben heel erg benieuwd wat dat nou precies inhoudt.
Ja, we zijn eigenlijk een organisatie die mensen op reis willen brengen in de meest breedste zin van het woord, zou ik het zeggen. Ja. Dus we willen eigenlijk dat reizen mensen aanraken, dat het echt iets met ze doet. En dat doe je dan door hele kleinschalige culturele reizen te maken waarin heel veel gebeurt met mensen. En onze hoop is dan dat mensen ook op een andere manier weer thuiskomen met die bagage van die reis. En dat er dan ook echt iets veranderd is voor hun.
Mooi, voor hun persoonlijk. Echt een toevoeging.
Ja, voor hun persoonlijk, ja.
Mooi, leuk. En Rikscha Travel zelf is inmiddels al uitgegroeid tot een bedrijf van meer dan 135 werkende reisliefhebbers in binnen- en buitenland. En het mooie vind ik, want als ik bij jullie op de website zat ik natuurlijk te lezen, en daar komt het woord werkgeluk naar boven. En dat staat bij jullie hoog op de agenda. Ja, hoe creëer je werkgeluk voor je werknemers? En misschien nog een andere vraag, wat is precies werkgeluk?
Ja, dat is een hele goede vraag wat werkgeluk is. Ja. Werkgeluk komt uit heel veel bronnen, denk ik. En het heeft iets te maken met de passie die je voelt voor het werk, de motivatie die je voelt om dat te gaan doen, de betekenis die je voelt dat uit het werk komt. Maar ook gewoon de lol die je kan maken in je werk, de relaties die je aanknoopt in je werk. Er zijn heel veel aspecten van werkgeluk. En voor de ene is de ene belangrijk en voor de andere de andere belangrijk. Maar voor ons als bedrijf was het gewoon cruciaal dat zeg maar hoe mensen erbij zaten en hoe gelukkig ze zouden zijn, dat het allerbelangrijkste zou worden van het bedrijf. Dat was onze intentie van het begin. En we zijn gewoon systematisch gaan werken aan dat versterken van dat werkgeluk van de mensen.
Mooi.
Door bijvoorbeeld geluksbeleid te creëren. We hadden een soort beleid bedacht dat we als nou op alle fronten dat je een goede werkgever zou kunnen zijn. Als je daar nou systematisch aan werkt en de mensen ook zelf laat aangeven welke fronten er nog beter kunnen. Dan kan je ook ieder jaar gewoon iets beter zijn als werkgever. En gewoon een fijnere werkplek zijn voor mensen.
Wauw, wat mooi. En dat is wat je net al mooi zei. Dat is natuurlijk voor ieder persoon anders. En wat is, je zei net dat je in jouw vorige baan, laten we het zo zeggen, dus minder gelukkig was. Wat is dan iets wat je als eerste dacht, dat ga ik veranderen bij Rikscha Travel?
Nou, de eerste was dat in mijn vorige baan werkten er 35.000 mensen bij dat bedrijf, enorm veel. En die mensen die waren eigenlijk helemaal niet belangrijk. Eigenlijk hield niemand zich daarmee bezig. Je hield je bezig met computers en processen. En het feit dat daar mensen waren die daar dingen in moesten doen, was eigenlijk meer een soort inconvenient aspect ervan. En mensen werden heel erg opgejaagd met performance-achtige structuren. En daar was je salaris dan weer aangekoppeld. Dus het werd gezien als een soort machine die zo strak mogelijk op gang moest worden gebracht. En het werkte ook helemaal niet. Ik zag ook helemaal niet dat er succes uit voortkwam of resultaten. Dus toen ik een bedrijf wilde beginnen, dacht ik van, ja, wat ik al echt anders wil doen, is gewoon heel goed naar die mensen kijken. En heel, heel erg met die mensen aan de slag gaan. En ze gewoon boven alles zetten. En vervolgens een proces inrichten die veel meer gericht is op intrinsieke motivatie. Waar mensen vandaan komen, afgestemd op de mensen. En dan te kijken, ja, of we dan een veel leuker bedrijf zouden creëren vanuit dat soort vertrekpunten.
Leuk, dus eigenlijk fluitend naar je werk is dan wel het motto.
Ja, dat is wel iets wat je heel vaak hoort inderdaad. Maar dat vraag ik me af of dat helemaal waar is. Want ik denk, hoe leuk het bedrijf ook is, je hebt altijd van die dagen erbij dat je denkt van, gadverdamme, ik heb eigenlijk vandaag helemaal geen zin.
Ja.
Dus mijn streven is niet per se dat mensen fluitend naar hun werk gaan iedere dag, maar wel dat ze consistent gewoon veel bevrediging uit hun werk halen en gewoon heel veel vinden in hun werk. En dan nog steeds zal de ene dag beter zijn dan de andere dag, maar gemiddeld heeft het dan wel echt een goede kwaliteit.
Ja, mooi. Nou, mooi gezegd. Goede kwaliteit. Nou, dat was natuurlijk met corona wel eventjes pittig, want ik dacht meteen bij jullie, oei, dat is natuurlijk, ja, de reiswereld werd helemaal stilgelegd. Hoe ging dat bij jullie?
Ja, dat ging bij ons ook heel erg dramatisch eigenlijk. Ik kan me nog goed herinneren, de dag dat het begon op 15 maart 2020, begon het echt voor ons. Omdat we in een weekend eigenlijk kregen te horen dat heel veel landen dicht gingen. Amerika ging dicht en andere bestemmingen gingen daar prompt ook op volgen. En toen zaten we daar op kantoor op een zondag en toen hadden we opeens ontzettend veel klanten om te repatriëren. En toen was het hele werkproces wat wij al die jaren hadden opgebouwd, lag opeens totaal overhoop eigenlijk. Het werk ging erover om mensen terug te halen uit bestemmingen, mensen om te boeken, conflicten op te lossen, crisissituaties te organiseren. Dus ja, dat was wel een hele intense situatie in het bedrijf. En dat hield ook voorlopig niet op natuurlijk. Dat heeft terug 2 jaar eigenlijk uitgestrekt. Waarin er steeds eigenlijk weer crisismomenten ontstonden. Ja. En het bedrijf ook flink is afgeslankt en ja, waar je allerlei uitdagingen over moesten. En ook heel veel dingen die je hebt opgebouwd eigenlijk in die 20 jaar ervoor, die ook met geluk en kwaliteit te maken hebben, die kregen even wat een kleine stoeltje zeg maar in het proces.
Ja, ja.
Maar we zijn wel ook constant bezig geweest om op te letten hoe we de mensen dan weer daarna naar een nieuwe plek konden brengen. En dat is nu, zie je wel, dat het afgelopen 3/4 jaar, zeg maar, is dat wel weer een heel mooi proces naar boven aan de gang. En kunnen heel veel van die kwaliteitselementen wel weer worden teruggebracht.
Mooi.
Maar mensen hebben het wel 2 jaar heel zwaar gehad.
Ja. Ja, want ik zag, ik was natuurlijk heel even als voorgesprekje bij jou op kantoor. Toen liet je mij een hele mooie muurfoto zien van jullie reis. Of een reis, dat was geloof ik 2015?
Ja, dat klopt, ja. Toen bestonden we 15 jaar en toen hebben we het hele bedrijf meegenomen naar India. In principe doen we dat iedere 5 jaar, als we weer een jubileum hebben te vieren, dan nemen we het hele bedrijf mee naar het buitenland. En dan gaan we eigenlijk vieren dat we waar we staan als bedrijf. En dit was een hele bijzondere, omdat het in een prachtig paleis was in de buurt van Jaipur. En ja, daar hing gewoon een fantastische sfeer in dat paleis, waar hele mooie feesten werden gehouden. Maar waar ik ook heel erg van hou bij op dat soort momenten is een beetje een soort afwisseling van diepgang. En ook mag er wel een traantje worden gelaten, zeg maar.
Ja.
En diepgang dat overgaat in feesten.
Ja.
Want zulke feesten zijn altijd heel anders, ja. Zeg maar. Dan als het puur alleen om de fun gaat.
Ja, geweldig. En het groepsgevoel, dat is toch is ook echt werkgeluk in mijn beleving. Dat je met z'n allen dat neerzet en dus met z'n allen je Rikscha Travel voelt. Dat brengt mij ook bij de volgende vraag. Want wat ik het mooie vind, is dat jullie ook op een andere manier werkgeluk creëren. Eigenlijk voor andere mensen, voor ondernemers in ontwikkelingslanden. En dit doen jullie onder andere via onze stichting Wakibi, al sinds de oprichting 11 jaar geleden. En jullie hebben Wakibi al diverse keren financieel ondersteund en bieden de reiziger bij iedere reis die ze boeken de optie aan om een cadeaubon te kopen van Wakibi ter waarde van €27. Om zo een ondernemer in een ontwikkelingsland te steunen. En hoe zijn jullie dan ooit bij Wakibi terechtgekomen?
Nou, één ding is dat ze niet die cadeaubon hoeven te kopen, maar die krijgen ze eigenlijk. Dus
oh, ja,
je krijgt
die
cadeaubon cadeau.
Ja.
Dat hoort ook bij cadeaubon natuurlijk.
Ja.
en dat is eigenlijk het hele idee, dat mensen dus op die manier geïntroduceerd worden bij betrokkenheid bij microkredieten. Gewoon een project kunnen uitzoeken, kunnen lezen over mensen in zo'n project, wat ze allemaal overkomt, zeg maar. En dan ook de passie daarvoor kunnen opbouwen. En dan misschien dat ze zelf nog meer gaan uitlenen aan het project. Dat zien we dan heel veel gebeuren eigenlijk. En zo gaat dan het vliegwiel draaien, dat er steeds meer mensen betrokken worden bij microkredieten. Want ik heb zelf heel veel passie opgebouwd voor microkredieten. Eigenlijk een beetje in mijn eigen onderzoekje naar wat zijn efficiënte vormen om bij te dragen. Want wij zijn heel erg, of ik zelf ook, van de sociale connectie. En we proberen ook mensen in kwetsbare posities te helpen. En als je dan een reisbedrijf hebt, dan kom je natuurlijk in heel veel landen waar mensen kwetsbaar zijn. Zeker met het soort reizen wat wij doen. En dus ik deed veel projecten om te kijken hoe we een bijdrage zouden kunnen doen. En meestal waren dat donatieprojecten. En dan liep ik er vaak tegenaan dat als het een beetje grootschalig was, dat bijvoorbeeld bij kleinere organisaties, dat ze dat eigenlijk niet zo goed konden organiseren. Dat het al gauw boven mijn hoofd groeide.
Yeah.
En als het een beetje een grote organisatie was die dat wel echt aankon, die grootschaligheid, dan kreeg je weer het effect dat er dan heel veel overhead was en dat er heel veel van dat geld eigenlijk verdween in de indirecte laag, om het zo maar te zeggen.
Ja, niet direct
dus
naar
ja, vaak.
Sorry, zeg maar.
Ja, ja. Dus vaak was het gewoon niet zo effectief en kwam het inderdaad niet zo heel erg bij de mensen aan, dat wil je denk ik zeggen, die het moesten gaan ontvangen. En toen kwam ik in contact met microkredieten. En daar zag ik gewoon dat er een hele sterke cyclus op gang kwam op het moment dat je wat geld uitleent aan een project. En dan zie je dat een microkredietorganisatie dat geld meteen vervijfvoudigt, omdat ze een soort hefboom hebben in hun eigen bedrijf. En dat vervijfvoudigde geld gaat dan naar verschillende projecten toe, waar dan ook weer verschillende mensen aan het werk zijn in die projecten, die misschien ook een gezinnetje hebben.
Ja.
Dus je krijgt dan eigenlijk dat die vervijfvoudiging vindt plaats en raakt dan heel veel mensen. Maar ook komt dat geld ieder jaar weer terug, waardoor je het steeds weer opnieuw kan uitlenen. En dan heb je, als je dat dan bijvoorbeeld 10 jaar volhoudt, dan heb je niet een vervijfvoudiging, maar een vervijftigvoudiging van het effect.
Ja,
en terwijl je het gedoneerd hebt, dan heb je natuurlijk het er 1 keer uitgegeven, is het weg.
Ja.
Dus is een onvolprezen multiplier zit er eigenlijk in microkredieten.
Ja.
Maar het enige wat ik miste daaraan was, ik deed dat dan bijvoorbeeld bij de Triodos Bank of bij de ASM Bank, waar ze dat goed hebben opgezet. Maar wat ik dan miste was dat het effect daarvan niet zo zichtbaar was. Dus je wist wel dat je veel mensen hielp en dat er projecten waren, maar wat zijn het dan voor projecten? Wat is het verhaal van de mensen? Je mist een beetje de emotionele verbinding daarmee eigenlijk.
Ja, het persoonlijke.
En toen las ik het persoonlijke, ja, het verhaal. Het kwetsbare verhaal eigenlijk waar je toch je emotionele verbinding mee maakt. En toen las ik een stukje in de Volkskrant over Wakibi. Dat bestond toen nog maar net. En ging ik kijken op het platform van Wakibi. En daar stonden eigenlijk heel veel verhalen op van van mensen die iets van plan waren, die een koe wilden kopen of die een naaimachine wilden kopen of, en waarom en wat hun familie ervan dacht en et cetera. En dan krijg je er echt gevoel bij dat je dacht van oké, nou die man in Pakistan, die heeft het toch wel echt hard nodig om wat geld te ontvangen en dat gaat hij ermee doen en dat spreekt mij wel aan wat hij ermee gaat doen.
Ja,
en zo kreeg het steeds meer gevoel. En toen dacht ik van nou, dan is het plaatje eigenlijk wel heel erg rond, want dan heb ik een heel effectieve methode, maar ook gevoel erbij. En dus zo is het eigenlijk begonnen. En toen zijn wij, als Rikja, eerst begonnen met een lening te geven aan Wakibi om al die vouchers te kunnen verstrekken aan onze klanten. En dan zagen we dat er best wel veel animo voor was. En zo ging dat door en op een gegeven moment was de cyclus eigenlijk zo efficiënt geworden dat die lening niet eens meer nodig was, omdat het geld wat er uitgeleend werd, werd allemaal weer netjes terugbetaald. En ondertussen was er genoeg buffer in het systeem eigenlijk om dat de cyclus gaande te houden. Dus in de loop van de jaren hebben we die lening ook weer netjes teruggekregen. En het was het eigenlijk ook een hele efficiënte manier van geven voor ons. En met het gevolg dat er eigenlijk best wel veel mensen werden aangeraakt door al die projecten die door onze klanten werden gefund.
Ja, geweldig. Want is dan, je zei net over het persoonlijke, dat je dus kan kiezen welke ondernemer je steunt. Had je zelf voorkeur dat je dacht, oh ja, ja, bepaalde groepen die je bij Wakibi ziet?
Ja, ik hou sowieso van kleinschaligheid. Dus als het gewoon echt een klein project is. Ja, weer het voorbeeld van de naaimachine. Kan je echt wel voorstellen dat iemand daar een verschil mee kan maken. Maar ik vind het ook vooral leuk als het weerslag heeft op een klein bedrijfje. Omdat ik dan het gevoel heb dat, dat het dan nog meer mensen gaat raken. Omdat er dan ook mensen gaan werken. En zo, soms is er ook een project in de privé situatie. Bijvoorbeeld om de studie van iemand te betalen of iets dergelijks. Ja. En dat is natuurlijk ook altijd goed en sympathiek. Maar dat heeft dan iets minder dat vliegwiel-effect, voor mijn gevoel. Het
duurt wat langer.
En daar kijk ik dan zelf altijd een beetje naar.
Ja,
ja, het duurt iets langer inderdaad.
Ja. Ja, mooi. En inmiddels hebben jullie dus als Rikshya zijnde al 8000, over de 8000 projecten ondersteund. En via deze projecten hebben jullie al rond de 280.000 euro aan microkredieten verstrekt. Dat is wel echt ook heel veel werkgeluk bij elkaar. En ja, wauw, wat een mooi resultaat is dat. Dat is toch overweldigend?
Ja, dat is gewoon sowieso het fenomeen bij microkredieten, maar zeker bij dit project met Wakibi. Dus dat is enorm wat een cijfers daarmee samenhangen als je wat gaat doen. Dat zegt dat ripple effect waar vaak over gesproken wordt, dat je een steen in de water gooit en de golfjes die spoelen alle kanten op en gaan van alles aanraken. Dat zie je hier gewoon in cijfers uitgedrukt.
Ja, wauw.
En daar ja, dat is echt wel heel indrukwekkend.
Mooie trouwens, ripple effect. Die ga ik onthouden. Ik ben heel benieuwd, want we hebben het in deze podcast dus over social impact. Maar wat betekent dat voor jou persoonlijk als mens?
Ja, ik ben zelf altijd van overtuigd geweest dat uiteindelijk het helpen van mensen het meest relevante is als je de wereld wil verbeteren, om het zo even te zeggen. Die hebben altijd een soort balans tussen de natuur en de wereld versterken aan de ene kant en de sociale omgeving van mensen aan de andere kant, waar bijvoorbeeld armoede en ongelijkheid en onrechtvaardigheid zit. En die twee dingen die werken altijd op elkaar in. En je kan niet zeggen dat het werk aan het klimaat niet belangrijk is. Dat is ook heel belangrijk, zeg maar. Alleen het punt is waar wij, tenminste, wat wij veel zien in ontwikkelingslanden, als we daar komen, ook met onze reizen en ook in onze projecten, is dat het effect van mensen op het klimaat en de natuur kan alleen maar positief uitwerken als het echt een prioriteit voor ze is.
Ja.
En dat vind ik een heel belangrijk element. En je kan eigenlijk ook niet van iemand verwachten dat het een prioriteit is op het moment dat je gewoon hartstikke arm bent en niks te eten hebt, zeg maar. Dan eigenlijk boeit het je van geen meter hoe de wereld er verder bij staat. Want je bent aan het overleven. En als de grote druk op je staat, doordat je niet veilig bent of dat dingen aan de gang zijn in je directe omgeving, politiek of bijvoorbeeld vanuit de natuur met overstromingen of weet ik veel, wat er veel gebeurt in dat soort landen. En dan ligt je prioriteit gewoon daar. En daarom ben ik van overtuigd dat heel veel van ook de planeetgerichte initiatieven niet kunnen werken zonder sociale impact. En dat sociale impact altijd in de kern moet staan van wat je doet.
Ja, mooi gezegd. Dat is eigenlijk de kern, wil de rest ook werken. Als je brood op de plank wil hebben omdat je je kinderen eten wil geven, dan is dat voor nu belangrijk. En dan kijk je inderdaad niet naar over 10 jaar of 50 jaar hoe de wereld er dan uitziet. Je denkt gewoon per dag. Dus dan is dat sociale stukje moet erbij gepakt worden om verschil te kunnen maken. Mooi gezegd. Mooi stukje social impact dus.
Nou ja, in het algemeen kan je eigenlijk ook zeggen in alle landen dat de reden waarom het slecht gaat met onze planeet en er zoveel vervuiling is natuurlijk omdat de mens dat heeft veroorzaakt. De mens staat altijd centraal in hetgene wat zich hier voltrekt. We hebben de Anthropocene, zeg maar de wereld die geregeerd wordt door de mensen. Maar dat betekent ook direct dat als je problemen wil oplossen op deze wereld, dat je bij de mensen moet beginnen. Dat je heel goed moet kijken van wat motiveert hun om de situatie beter te maken in de omgeving, met de natuur en ook in de sociale structuur. Ja. En daar ben ik dan zelf heel erg van overtuigd dat dat daar begint. En dat geldt voor bedrijven dus eigenlijk ook, als we het hebben over geluksbeleid en de manier waarop mensen erbij staan in bedrijven. Als bedrijven sociaal niet goed zijn opgesteld, zou maar even zeggen, dan kunnen ze ook niet kracht gaan zetten naar buiten. En ook niet voor goede doelen of voor verbetering van de wereld overeind blijven. Het zal er altijd uiteindelijk van de mensen moeten komen. En ook van de intentie van de ondernemer of de ondernemers achter het bedrijf. Die zullen ook gewoon heel zuiver moeten zijn en sterk moeten zijn en goed over nagedacht moeten zijn. En overeind moeten blijven in het krachtenveld van de commercie, zeg maar. Om uiteindelijk goed uit te werken voor deze wereld.
Ja, mooi. Ja, de liefde vanuit de basis eigenlijk. Heel mooi. En dat is ook wel, Riksja, jullie missie is duurzaam reizen. En dit doen jullie door middel van een heel divers en breed pakket aan de reizigers aan te bieden. Om duurzame impact te kunnen maken. En zo de reis deels klimaatpositief te compenseren. En waar kunnen ze dan onder andere uit kiezen? Zeg maar naast Wakibi. Of naast de cadeaubon bijvoorbeeld.
Ik zou het woord klimaatpositief niet direct in de mond willen nemen, omdat wij voelen ons gewoon schuldig. Ja. Omdat we mensen laden in stinkende vliegtuigen en we blijven dat voorlopig ook doen. En dat is natuurlijk op zich niet zo best. En dus dat effect, dat is zeker niet positief en zal ook een tijdje niet positief zijn. Maar wat we wel kunnen doen ondertussen, om dat zo goed mogelijk te counteren, is CO2-compensatieprojecten of CO2-vermijdingsprojecten. We zijn ook bijvoorbeeld aan het investeren in elektrische vliegtuigen om te zorgen dat het snel verandert. Maar we weten gewoon dat we nog een tijdje mensen in stinkende vliegtuigen zullen blijven laden. Maar wat we dan wel doen is als we dan even nadenken van als we dat dan gaan compenseren en ons best gaan doen om daar zo goed mogelijk mee om te gaan, dan doen we dat ook het liefste via de sociale component. Omdat, wat ik al zei, het sociale staat altijd vooruit, voorop. En dus als je bijvoorbeeld hebt over CO2-compensatie, zoeken we ook zoveel mogelijk sociale projecten die CO2-compensatie uiteindelijk dragen. Want in het begin deden we dat door met bomencompensatieprojecten te werken. En dan had ik altijd het gevoel van die mensen die dan nu niet meer in dat gebied zijn waar die bomen worden geplant, die hebben nog steeds hout nodig en die moeten koken en die moeten een huis bouwen, et cetera. En wat zijn die nou ondertussen aan het doen als dit stukje, dit gebiedje bomen beschermd wordt door deze organisatie? Zeg maar. Ja. En dan denk ik, per saldo gebeurt er dan niet zo heel veel positiefs, want het sociale werken gaat gewoon door.
En zij moeten uitwijken naar andere gebieden.
Ja, ze moeten uitwijken. Het is gewoon meer een verplaatsing van het probleem dan het echt oplossen van het probleem. En daarom hebben we gezocht van hoe zou dat dan wel kunnen, met echt een positieve uitwerking. En toen kwamen bijvoorbeeld bij projecten als cooking stoves en ook bijvoorbeeld waterzuiveringsprojecten. Maar cooking stoves, daar hebben we eigenlijk nog het meeste gedaan. En wat je daarin ziet is dat je geeft eigenlijk mensen een zuinig kooktoestel om te gaan koken, want zij koken over het algemeen op houtvuren en ze creëren daarmee ontzettend veel uitstoot.
Ja.
Maar het punt is dat ze ook heel gemotiveerd zijn om anders te gaan koken, want ze merken zelf hoe slecht de adem of hoeveel rook ze binnenkrijgen als ze bijvoorbeeld binnen zijn huis staan te koken. Hun kinderen die zijn aan het hoesten, ze zijn zelf aan het hoesten.
Oh, ja.
En zij willen ook heel graag natuurlijk gewoon een fijne leven, gezondere omstandigheden. Dus dat effect wil je ook bereiken, dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om zo te blijven koken. Maar dan zijn de effecten nog veel breder, want het betekent ook bijvoorbeeld dat ze veel minder hout nodig hebben, want ze kunnen heel zuinig gaan koken. En dus dan hoeft er niet meer op de markt een grote zak houtskool worden gekocht, maar een klein zakje. Of ze hoeven niet meer het bos in te gaan om hout te sprokkelen, wat heel veel tijd scheelt, maar ook veel beter is voor de planeet natuurlijk. En zo heb je natuurlijk heel veel sociale bijeffecten. Die het eigenlijk A, garanderen dat ze ook echt die CO2-uitstoot blijven vermijden, zeg maar. En B, veel bredere effecten hebben op mensen en het helpen van mensen. Waardoor je ook gewoon meer impact maakt dan puur die compensatie. En dat zijn dingen die ons aanspreken, waarvan we echt het gevoel hebben van kijk, nu zijn we goed bezig. Nu doen we dingen die echt heel breed bouwen, die ook lang houdbaar zijn. En natuurlijk zeggen we dan ook tegen de klanten van wij compenseren al jullie vluchten, we compenseren zelfs iets meer dan alle vluchten, doordat ook onze lokale agenten deels ook al dit soort projecten doen. Maar wat eigenlijk voor ons belangrijker is, is eigenlijk om dat verhaal te vertellen van die cooking stoves, of bijvoorbeeld van waterzuiveringsprojecten waar mensen dan niet water hoeven te koken. Een beetje een vergelijkbaar proces is dat. Want we willen ook mensen gewoon engageren met zo'n soort verhaal. We willen ook wel graag dat mensen met ons mee denken en voelen over hoe de wereld verbeterd moet worden. En als zij dan op reis gaan naar landen waar dat soort projecten zijn, dan kom je daar ook met een ander gevoel of met een andere belangstelling of een andere connectie wellicht. En dat hoort allemaal bij ons proces van de reis die je dichter bij je bestemming brengt, waar we in geloven.
Ja, en als je zo'n reis maakt en je weet bijvoorbeeld dat je bij een lokaal iemand gaat eten of daar gaat logeren, dan voel je ook als reiziger direct de impact. Want je weet, het komt meteen goed terecht, het geld. Maar ook de ervaring van een reiziger maakt dat ook tot nog iets. Het geeft wel een extra betekenis. Het maakt het wel nog dierbaarder.
Zeker, ja. Dus dat... Ja, want de wereld heeft natuurlijk ook gewoon nodig dat mensen elkaar ontmoeten. Dat mensen zich kunnen verplaatsen in elkaar. Van hoe leef jij en hoe leef ik? En hoe zouden we allemaal willen leven?
Ja.
Zeg maar, en wat kan jij mij leren als jij zo leeft? Wat zie jij in de natuur en in jouw dorpsgemeenschap? En welke esthetiek heb jij? En zo pik je natuurlijk ontzettend veel dingen op van elkaar. En dat is heel, heel wezenlijk, denk ik, ook voor het versterken van de verbinding in de wereld. Dat die ontmoetingen plaatsvinden en dat je dat ziet. En dat werkt natuurlijk vooral goed als het is met mensen die ook heel anders leven. En heel eenvoudig leven bijvoorbeeld. En niet dat je in een groot hotel slaapt waar misschien een grote kapitalist vooral veel geld verdient. En dat je die mensen eigenlijk helemaal niet ziet. Dus dat soort aspecten spelen ook allemaal een belangrijke rol in dat proces. Het is allemaal sociale impact ook.
Ja, zeker.
Op een bepaalde manier.
Leuk. En misschien ook leuk voor de luisteraar om te weten dat op jullie website staan ook een paar hele mooie filmpjes die dit ook goed beknopt samenvatten. Wat dan precies de impact is. En ook met die cooking stoves. Dat je ook ziet hoe zij in hun huisje staan te koken. Terwijl de kinderen daar ook rondlopen. En er is gewoon een dikke rookwalm waar ze in staan, in leven, in slapen. En met die nieuwe stoves is het opeens gewoon frisse lucht. En inderdaad minder hout, dus meer tijd om met hun kinderen te zijn. Of ja, het heeft heel veel mooie bijeffecten. En die filmpjes vind ik ook echt heel treffend. Heel, ja, je ziet wel meteen, oh ja, dit is de bedoeling. Dit is de social impact. Dat hebben jullie mooi, mooi gemaakt, mooi opgezet.
Ja, we zijn met een klein teampje naar India afgereisd en we hebben daar die projecten gewoon in beeld gebracht. Dat was deels waren dat ook microkredietprojecten van Wakibi. En er was een project die meisjes van de prostitutie moest redden. En er waren de projecten met Cooking Stoves. En dat laatste waar jij het over had, dat, die film die heet Surviving the Smoke. Wat ook echt letterlijk gebeurt, dat ja, mensen echt gered worden van die dikke rookwalmen. En als je ze dan spreekt, dat ze dan, als dat helemaal veranderd is, dan is er ook echt veel veranderd. Ja, echt iets anders in hun leven gekomen.
Ja, mooi hoor. Echt heel mooi. Maar ook, jullie hebben ook een eigen stichting opgericht, genaamd Soul Venture. En daarmee ondersteunen jullie lokale NGO's. Ook heel mooi. Ben ik ook erg benieuwd naar.
Ja, Soul Venture is echt opgericht. Eigenlijk zijn we begonnen met in ieder bestemmingsland, in ieder geval als het een armer land was, om daar een klein projectje te bedenken, die we ook openstellen aan de klanten om te helpen funden. Om daar ook wel iets terug te doen eigenlijk in de bestemmingen waar wij ons geld verdienen als bedrijf. En toen hadden we op een gegeven moment zoveel dat we dachten we moeten dat ook wat meer fundamenteel gaan organiseren. We moeten eigenlijk zorgen dat daar ook continu aan gewerkt wordt door mensen van ons bedrijf. En we willen ook verder kijken wat we nog meer kunnen doen. En van daaruit zijn we toen een stichting gaan oprichten, de Soul Venture Stichting, die dat als doel had. En een deel van onze winst loopt ieder jaar in die stichting. En zo zijn er dan, zo worden mensen betaald die de aandacht aan kunnen besteden en kunnen ook wat extra donaties doen. En dat heeft, daar zijn we zijn eigen leven gaan leiden. Er is steeds meer initiatief gekomen binnen de Stichting Soul Venture om van alles te doen. En bijvoorbeeld in de COVID-periode was dat ook heel erg nodig, omdat we werken in iets van 50 bestemmingslanden. Nou, ik denk dat zeker 35 daarvan behoorlijk arm zijn. En wat je opeens kreeg, is er kwamen geen reizigers meer. Dus al die mensen die voor ons normaal gesproken aan het werk waren, als gids of als chauffeur, of soms in een winkeltje stonden, of wat dan ook, of gewoon op kantoor van een van onze agenten. Die hadden allemaal geen werk meer. En als je daar geen werk hebt, dan heb je ook direct een acuut probleem. En dan was het ook soms nog in sommige landen dat je ook niet op het land mocht werken vanwege de COVID-regels, et cetera. Er was steeds minder eten. Dus er ontstonden steeds grotere problemen. Dus we hebben ook vanuit Stichting Soul Venture geprobeerd om zoveel mogelijk dingen te bedenken samen met onze agenten die mensen aan het werk kon houden. Of ze gewoon eten kon bezorgen. Of, er waren allerlei creatieve ideeën die van de agenten naar boven kwamen. Van gaarkeukens tot kleine pakketjes die werden samengesteld. Tot projecten die werden bedacht. En die werden ook onderling uitgewisseld. Zodat ze ook door iedereen die kon leren van elkaar, zeg maar. En wij vinden dat vanuit het bedrijf en ook heel veel van onze mensen hebben daar geld voor opgehaald. Door zelf ook weer projecties te bedenken die ze dan in Nederland deden. Om een beetje geld te vinden.
Mooi. Wat creatief.
Ja, en zo, zo is er ontzettend veel ondersteund. En zijn uiteindelijk bijna alle agenten daar, ik zou niet zeggen zonder kleerscheuren, want ze hebben wel behoorlijke kleerscheuren opgelopen. Ja. Maar ze zijn er in ieder geval doorheen gekomen en zijn nu voor een groot deel weer teruggeveerd. En hebben die mensen weer terug kunnen aannemen. Die mensen zijn nu allemaal weer aan de gang.
Geweldig.
Maar dat was ook heel fijn dat we dan die stichting hadden, waardoor we dat allemaal konden channelen. En ja, we hebben ook heel andere projecten nog erbij gedaan in de COVID-tijd. Bijvoorbeeld mensen die in Nepal, waar mensen geen zuurstof konden krijgen van ziekenhuizen, omdat er veel te weinig zuurstof was. Dat soort dingen. Ja, konden we gewoon door een aantal zuurstofapparaten te kopen direct mensenlevens redden.
Wow.
En zo zijn er ook heel veel projecten geweest die ook direct iets deden in de landen.
Wat mooi.
Ja, dus dat was allemaal heel erg bevredigend om te doen en heel doorslaggevend.
Ja, wat ik heel erg mooi gegeven vind, is dat jullie in voor jullie ook zware tijden, en ook al hadden jullie misschien iets van overheidssteun, maar toch ook echt hebben gekeken naar, oké, wij worden iets gesteund misschien. We geven ook juist gaan kijken naar iedereen die nu opeens zonder inkomen zit. Is letterlijk, die hebben geen potje of buffertje waarschijnlijk. Dus dat is op die dag meteen al een probleem. En het is mooi dat jullie meteen daarnaar zijn gaan kijken en gaan helpen. En dat is misschien met jullie eigen klanten. Hoe was dat? Zijn die, het opeens is het stil. Dus mensen gaan geen reis meer boeken. Dan denk je ook wel, oh.
Nou, absoluut, ja. Want onze klanten die betalen over het algemeen de reis aan als ze boeken. En die betalen dan de rest van de reis vlak voordat ze weggaan. En we hadden dus heel veel geld van klanten onder ons beheer. En die klanten die wachten totdat ze bijvoorbeeld in de zomer op reis zouden gaan. En dan zou dat geld worden aangebind. Ja. En nu opeens gingen al die reizen niet meer door. En dat geld van de klanten die stond nog steeds op onze rekening. En dan verwacht je eigenlijk dat iedereen bij je aanklopt en zegt van ja, geef dat nou maar weer terug. Want jij gaat die reis niet uitvoeren.
Ja.
Maar wat bleek was dat eigenlijk heel veel klanten met ons meeleefden. En ongeveer 85% van die klanten die zei van joh, ik wacht het gewoon wel af. Ik laat mijn geld gewoon bij jullie staan. En op het moment dat de reis kan worden uitgevoerd, dan doen we dat gewoon alsnog.
Wow.
En dan betaal ik de rest van de reis. En dan misschien dat de reis dan een beetje aangepast moet worden, et cetera. En zo hadden wij eigenlijk een behoorlijke buffer om die slechte tijd door te komen. Ja. Puur op de vrijgevigheid van onze klanten. En daar voelde ik ook echt wel zo'n overvloedsproces in. Dat is sowieso een rode draad eigenlijk die ik een beetje heb geleerd van de tijd van Rikjan, is dat als je met zo'n liefdevolle intentie een bedrijf probeert te runnen en je gaat dat omzetten in dingen geven, en de geven bedoel ik eigenlijk heel breed, dus bijvoorbeeld aandacht geven of potentieel geven, bewustzijn geven, dat soort dingen kun je ook geven, zeg maar. Maar het kan ook gewoon direct geven zijn, zoals investeren in bepaalde aspecten van geluksbeleid, die goede faciliteiten geven, of dat je een lekkere lunch hebt, of et cetera. Dus sommige dingen van geven kunnen ook heel echt over geld gaan.
Ja.
Maar die totaliteit daarvan, en dat geldt dus ook naar de klanten toe, die je dan veel aandacht geeft en waar je een mooie relatie mee aanknoopt. Dat leidt eigenlijk tot een soort overvloedsgevoel, of een soort de som is meer dan de delen. Situatie waar je eigenlijk enorm veel uit terugkrijgt. Dus uiteindelijk is wat je geeft, krijg je in een andere vorm weer terug. En in die COVID-periode voelde ik dat zo sterk dat we alle aandacht die we daaraan hadden besteed om met onze klanten mooie reizen te creëren en de relatie die we met hen hadden, direct aan ons werd teruggegeven, waardoor we eigenlijk ook in de overvloedpositie, nou waren het niet dat we er warmpjes bij zaten in die COVID-tijd, maar we konden in ieder geval overleven en we zaten er in ieder geval ook een stuk beter bij dan onze agenten die in landen woonden waar ze helemaal niet werden ondersteund en waar ook geen klant meer naartoe kwam, waardoor ze ook echt geen geld hadden om vast te houden of iets dergelijks. Dus dan voel je ook zo dat we zoveel meer geprivilegeerd zijn vanuit onze Nederlandse situatie.
Ja.
En dat je dan ook wel echt iets moet doen om de anderen in te helpen.
Ja, dat verschil wordt dan ook wel heel erg uitvergroot opeens. Dat is dan ook heel pijnlijk. Maar mooi opgelost. Echt heel mooi. Ik vroeg me eigenlijk nog af. Als je aan Rikja Travel denkt, of in de toekomst, heb je daar dan een speciaal beeld of doel of droom voor? Wat je zo heel graag zou willen behalen of bereiken?
Wat we in ieder geval als direct doel hebben nu al is om een beetje een inspirator te zijn, of een koploper op het gebied van duurzaamheid. En een koploper op het gebied van Great Place to Work. Ik bedoel niet zozeer koploper in de zin dat we ons veel beter voelen als een ander. Ik hou niet zo van dat competitieve sfeertje. Maar dat we echt veel werk doen in die twee richtingen. En ook anderen een beetje meenemen op dat pad. Zeg maar.
Ja, inspireren.
En ja. Want ik heb een jaar geleden, of anderhalf jaar geleden, ben ik gestopt als directeur van het bedrijf. En toen ben ik ook voor mezelf gaan denken van hoe blijft dit bedrijf zo gaande met de intenties die we daarvoor hadden? En B, wat ga ik dan doen?
Ja.
Dus ik dacht, nou, eigenlijk is het wel heel goed om een beetje op te schrijven wat we de afgelopen 20 jaar hebben ontdekt. Dus ik heb een boek geschreven, dat heet Rikshaw Journey. Komt over een paar maanden op de markt.
Leuk.
En in dat boek staat ook een beetje wat onze formule is om dit te doen. En eigenlijk heel kort gezegd, want het is al een beetje langsgekomen, is de formule dat je begint met een liefdevolle intentie. Dat je dan op verschillende manieren met veel aandacht gaat geven. En vanuit dat geven en alles wat eruit terugkomt, een soort krachtig overvloedsproces bouwt. Die het bedrijf ook succes geeft. Maar vooral ook een bredere uitwerking heeft op de mensen, de klanten en de wereld, zeg maar. Maar het is best wel moeilijk om dat op een goede manier vol te houden. Want je ziet ontzettend vaak in ondernemerschap, en dat heb ik zelf ook vaak gevoeld, dat je begint met zo'n mooie intentie. Ik denk dat heel veel ondernemers dat hebben. Van ik ga iets moois maken, ik ga iets bijzonders in de markt zetten. Of dat nou heel verheven hoeft te zijn. Het kan ook een heel mooi product zijn, wat misschien het verschil maakt voor mensen. Maar in ieder geval, je stapt er zo in met die intentie, maar dan begint een weerbarstige werkelijkheid eroverheen te komen. En dan zie je dat heel vaak begint te verkorrumperen, eigenlijk dat proces. Want het grote geld dat lonkt, je krijgt misschien allemaal belanghebbenden die zitten te pushen, dat er veel meer moet worden verdiend, et cetera. En dan geleidelijk aangaat die mooie intentie er soms uit. En dan ontstaat er eigenlijk een beetje een holle geldmachine, zeg maar, nog. En wat ik dus voor de toekomst heel erg als ambitie heb, is om dat voor te zetten, om te zorgen dat het overeind blijft. Het heeft mij zelf ook veel moeite gekost om dat 20 jaar overeind te houden. En soms ben ik ook afgedwaald, zeg maar. Dat komt pas weer een beetje teruggevonden. Dus deels door dat op te schrijven, maar ook een beetje een adviesrol te houden naar de volgende generatie directie en met elkaar erover te sparren, zou ik dat in de toekomst heel graag terug willen blijven zien. En dan mag het bedrijf allerlei andere vormen hebben en nieuwe strategieën bedenken. En ze kan alle kanten op gaan. Maar als dit maar overeind blijft, dan is het goed. En ik zou ook graag willen dat andere bedrijven, ook in de reisbranche, maar ook in onze directe omgeving, daar een beetje door worden aangeraakt. Voor zover je een inspiratiebron kan zijn naar buiten toe.
Mooi doel om anderen te inspireren. Ja. En wanneer is het boek, wat is de planning? Wanneer komt hij uit?
Nou, het is nu in ruwe tekst klaar. En dan wordt het door de uitgever nog gecorrigeerd en in drukvorm gezet. En dan waarschijnlijk zo rond februari zal het uitkomen, verwacht ik nu.
Mooi, Marius. Ja, om een eigen boek uit te brengen is natuurlijk ook wel echt een milestone. En eigenlijk sluit misschien mijn laatste vraag daar wel aardig op aan, want de luisteraar, hoe zou je die nog willen prikkelen, even los van het boek misschien, maar meer zelf van één op één, man tot man of vrouw, om social impact te maken? Hoe kan je dat nou simpel al klein al doen?
Ja, ik denk dat iedereen op zijn eigen niveau social impact kan maken door gewoon iets direct cirkel van invloed te werken. En gewoon je kinderen of je man of je vrouw, de manier waarop je daarmee omgaat, met je vrienden die misschien iets nodig hebben, of mensen in je directe omgeving die iets nodig hebben, mensen die misschien weinig geld hebben, die ook in de problemen zitten in deze tijd. Daar kun je van alles voor doen. Dus ik geloof ook heel erg in de directe cirkel van invloed. Maar daarnaast denk ik dat het ook gewoon heel erg belangrijk is als mensen toch wel zich blijven realiseren dat de sociale component en ook de sociale onrechtvaardigheid die er gewoon op de wereld is, dat dat toch het allerbelangrijkste blijft in het hele krachtenveld van waar moet het verbeteren. En dat dat ook aan de basis zal staan van het verbeteren van het klimaat en de grote problemen die we verder nog op te lossen hebben. En wat ik mis soms ook wel is de notie van wat is nou eigenlijk het allerbelangrijkste om te doen en wat zou je eigenlijk eerst moeten doen en wat doe je later, zeg maar. Dat denk ik dat dat gewoon iets is waar mensen eventjes bij stil zouden moeten staan. Van wat is nou het volgende wat ik nu kan gaan doen? En wat heeft dan de grootste impact en werkt het sterkste uit op de wereld? En dan verbinding tussen mensen en bewustzijn over hoe mensen leven en wat er van geleerd kan worden. En hoe je zelf anders zou kunnen staan in dingen. Ja. Hoort daar ook heel erg sterk bij.
Mooi, mooie afsluitende woorden. Dankjewel, Marius. We zijn aan het einde gekomen van deze podcast, de Social Impact Show. Hopelijk inspireert dit jou, de luisteraar, om zelf ook je steentje bij te dragen. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Je luisterde naar de Social Impact Show, de podcast over social impact van Stichting Wakibi. Wil je ook levens veranderen met een kleine lening? Bij Wakibi ondersteun je al vanaf €25 een ondernemer in een ontwikkelingsland door middel van een microkrediet. Ga naar wakibi.nl en steun een ondernemer naar keuze. Vond je dit een interessante podcast? Like en deel deze dan en inspireer zo nog meer mensen.